Zie, gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen naar Psalm 60 en daarvan het 7e vers. Geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want s mensen heil is ijdelheid. Wij zullen dappere helden daan in God verrichten, hoe het moog gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Psalm 60 vers 7. Versen 1 tot en met 13, Jozua 2, de versen 1 tot en met 13, waarna wij zingen uit Psalm 54. En daarvan het eerste vers, O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed, neig tot mijn rede gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren, zo word ik uit de angst gered. Psalm 54, het eerste vers, nadat we gelezen hebben Jozua 2, de versen 1 tot en met 13. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wiens naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen, en zij had hen verborgen, en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen: ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn, jaag hen haastiglijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlastoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren, en men sloot de poort toe nadat zij uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat u lieden verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sihon en Och, gedaan hebt, en die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieden tegenwoordigheid. Want de Heere, uw liede God, is een God van boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood zult redden. De zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, God des hemels en der aarde, terwijl de ganse schepping zucht, zijnde in barensnood, vanwege de zonde van de mens. Terwijl de wereld zich rijp maakt voor het oordeel van de grote dag die komt, want Heer Jezus, u komt om te oordelen de levenden en de doden. Terwijl de kerk zich rijp maakt voor het oordeel dat begint bij het huis Gods, vanwege de vele zonden, de wereldgelijkvormigheid en ook de eigenwillige godsdienst. Ja, terwijl de wereld zich opmaakt om op allerlei manieren het kerstfeest te willen gaan vieren, brengt u ons zo vanavond in de stilte samen onder uw woord. Wat een voorrecht, Heere. Wat een onderscheid toch, dat velen maar voortleven en wij hier vanavond in dit kerkgebouw mogen zijn, of thuis met ons mee mogen luisteren dichtbij en ver weg, of mogelijk later deze preek zullen beluisteren. Heere, dat u het ons verwaardigt, uit al het aards gedruis, te doen naderen in uw woningen, om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Maak ons klein onder die weldaad, Heere. Want u wil nog spreken tot ons. En terwijl alles zich rijp maakt voor het oordeel, gaat u door met uw kerkvergaderend werk. En zendt gij uw knechten uit met het woord der verzoening. En volvoert gij uw raad. Want gij hebt van eeuwigheid besloten dat er een schare die niemand zal tellen zalig zal worden. En u bent nog niet gekomen op de wolken des hemels, o Heere. En daarom bent u nog niet klaar met uw kerkvergaderend werk. En Heere, nu mogen wij vanavond ook gaan horen hoe u dat gedaan hebt in het leven van een Rachab. Hoe u plaats hebt gemaakt voor het heil en dat uit het volk der Joden zou voortkomen. Ja, dat u het zelfs hebt gewild, o Vader in de hemel, en dat deze vrouw, die haar leven zo verzondigd heeft, die zo gruwelijk uw wet overtreden heeft, dat zij een moeder mocht worden van Christus naar het vlees. O Heer Jezus Christus, wat getuigt dat toch van uw onuitsprekelijke zondaarsliefde, en dat gij uit zulk een geslacht wilde voortkomen, en dat gij uzelf niet geschaamd hebt om te zeggen, Rachab, u mag mijn moeder zijn. En dat geldt ook voor een Rut. Ach, Heere, dan kan een zondaar toch nooit zeggen dat hij te veel gezondigd heeft, en dat hij te zwaar gezondigd heeft, want u bent voor het slechtste soort gekomen, en Heere, u mogen leven in de adventstijd. En dan kent u de zielen in ons midden, die met een adventsverwachting door het leven gaan, die uitzien naar de komst van u in het hart, en die het zo hartelijk begeren, dat ze Paulus zouden mogen nazeggen, het heeft Gode behaagd, zijn Zoon in mij te openbaren. Want het is toch waar, al was de Heer Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren, en niet in mijn ziel, dan ging ik nog verloren. O Heere, zou u dan die gebedsworstelingen, dat uitziend leven, zou u dat willen gedenken? Ja, dat zult u doen, want het is uw eigen werk. Als u een ziel een bekommernis geeft naar verlossing. Ja, Heere, dat werkt u. Opdat een ziel zal leren sterven en alles buiten Christus. En zodat er een hartelijke begeerte komt, geef mij Jezus of ik sterf. En wij geloven dat ook Rachab daar iets van gekend heeft. Zij is in een wachtenstijd gekomen. Ze moest wachten totdat datgene wat de verspieders van u en tweeën mochten toezeggen, waarheid is geworden en werkelijkheid is geworden. En Heere, misschien zijn er wel zulke zielen in ons midden, die kunnen zeggen dat u gesproken hebt, dat u een belofte geschonken hebt, dat u het heil toegezegd hebt en dat u daarbij het geloof hebt gewerkt. En dat het eens zal gebeuren, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Maar dat ze erachter gekomen zijn, de vervulling is er nog niet. En dat ze in de binnenkamer hun knieën buigen en het zo dikwijls uitroepen, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, Heere, dan maakt u het toch waar. Er zal verlossing komen, want uw goedheid is zeer groot. Zo heeft Rachab gestaan bij het venster en heeft ze dikwijls het scharlakenkoord in haar handen genomen. En daar heeft ze uitgezien. Ja, Heere, maar u had er wel plaats voor gemaakt in haar hart en leven. Voor dat uitziende leven. En daar mogen wij vanavond van gaan horen. En geef dat we ons leven ernaast mogen leggen, al kunnen de omstandigheden anders zijn. Maar allen die getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, die gaan toch kennis krijgen van u en van uw deugden. Die gaan toch zichzelf leren kennen als een arme zondaar voor u. En die gaan toch uitzien naar verlossing en zullen niet kunnen rusten voordat ze het weten verlost te zijn door het bloed van Christus. Heere, zou u vanavond dan in ons midden willen wezen? Uw knecht willen helpen om het woord in alle eenvoud te mogen brengen. En zou u het juiste woord op de juiste plaats willen brengen? Gedenk uw volk en kinderen in de strijd van het leven. Heer, u kent het hart dat schreeuwt tot u zucht. U kent degenen, heren, die tot de vastheid en de zekerheid gekomen zijn, maar met pijn in het hart moeten bekennen en dat ze nog zo vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. O, dat de begeerte in het hart ligt, dat kunnen ze zeggen, om tot uw eer te leven, naar uw geboden. En om u te danken voor de grote weldaad die u geschonken hebt. Maar het is in het in zichzelf niet te vinden. En dan blijft het toch waar, steeds maar weer te vluchten tot die zonde gerechtigheid, onder wiens vleugelen alleen genezing is. En daar wordt het geleerd om als kalveren toe te nemen. O Heere, zou u uit genade uw volk en kinderen in de strijd van het leven willen gedenken, en dat ze vanavond nog eens hun hart mogen ophalen aan datgene wat ze mogen horen vanuit uw woord, dat ze zo hartelijk lief hebben gekregen. Maar wij dragen ook de onbekeerden aan u op, die heel eerlijk moeten zeggen vanavond, wij kennen dat leven niet. Heren, daar zijn ze op een juiste plaats, hier in de kerk. Want daar wilt u het woord gebruiken als een zaad der wedergeboorte. En u hebt het toch zelf beloofd, dat u het stenen hart wil wegnemen en een vlezen hart wil schenken. Wilt u het nog waarmaken, Heere? We dragen elkaar ook aan u op, met alle zorgen en noden die er kunnen zijn in ons persoonlijk leven. U weet het, Heere, van verdriet, van gemis, van rouw, van ziekte, van zorgen in de gezinnen, zorgen om kinderen, zorgen om ouders. Heer, u weet al die dingen, we mogen het in uw hand leggen. Zoudt gij uw koninkrijk willen doen uitbreiden? Gedenk ook de kerken waartoe wij behoren. Ook als morgen in de klas is Zwolle weer een vergadering zal plaatsvinden. U weet toch van de grote, grote zorgen die er zijn. Maar niet alleen in ons kerkverband, maar ook daarbuiten. Overal is wat, Heere, u twist nog met uw kerk. O, dat we het opmerken mogen en dat we ermee in de binnenkamer voor u mogen komen. Tegelijkertijd neemt gij ook knechten weg. En we hebben er ook weer van gehoord dat u weer iemand weggenomen heeft uit het leven, dominee Stelwagen. En na het kort geleden nog een gesprek met onze broeder Zoet in het ziekenhuis. Toen kon hij het zeggen, ik ben bijna thuis en nu is het werkelijkheid geworden. Wat een zegen als we dat mogen weten, als die vastheid er ligt en dat we heen reizen naar dat huis dat niet met handen gemaakt is, maar door u, de drie enige God, dat naar uw bestek in eeuwigheid zal reizen. En daar zullen ze allemaal komen en die u hebben lief gekregen. O Heere, wilt u zo ook nog rijk werken in ons midden en dat ook in ons midden gevonden mag worden. Zo wacht het alles op u. Wij hebben niets verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal één keer worden gecollecteerd terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 119, vers 38. Ik weet, o Heer, dat uw gerichten zijn gerechtigheid en gij mij liet verdrukken. En ook vers 40, dat ieder die u vreest zich tot mij keer, die kundig is in uw getuigenissen. Psalm 119, vers 38 en 40. samen van de Bijbellezing willen wij samen zingen uit Psalm 39, het vijfde vers, een adventsgebed. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op U alleen. Verlos mij door Uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden en stel mij niet, getrouwe toeverlaat, de dwaze sterveling tot een smaad. Psalm 39, het vijfde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heer die heeft heel duidelijk gesproken tot zijn knecht Jozua. Hij zal het volk mogen brengen in het land dat ze erfelijk mogen gaan bezitten. Dat had de Heer gezegd, ja. Dat zal weliswaar gaan in een weg van veel strijd. Er zal veel gevochten moeten worden tegen de vijanden die daar wonen. Maar de Heere die heeft het krachtig beloofd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En hoe troostvol, hoe moedgevend zijn ook de woorden geweest die de Heere ook daarbij met kracht heeft gesproken en in liefde Jozef heeft toegeroepen. Zijt sterk en heb goede moed. En toen de Jozua deze woorden van zijn zender ontvangen had, toen heeft hij die woorden vervolgens doorgegeven. Allereerst aan de ambtlieden van het volk, maar vervolgens ook aan de stam van Ruben, de stam van Dan en de halve stam van Manasse. Hij heeft die 2,5 stam apart genomen, omdat daar nog die afspraak lag die destijds Mozes met hen gemaakt had. De strijdbare mannen die zouden mee overtrekken naar de andere kant van de Jordaan en zouden meestrijden tegen de vijandige volken die het beloofde land bewoonden. En wat bleek toen? En dat de ambtlieden van het volk en ook die 2,5 stam niets liever wilden dan Jozua gehoorzamen en hem volgen en luisteren naar wat hij hen bevolen had. En zo baande de Heer als het ware de weg naar het beloofde land. O, voor Jozua lag het vast, zeer vast. Als ze straks bij de oevers van de Jordaan zullen komen, dan zullen ze binnen 3 dagen over de Jordaan zijn en dan zullen ze het beloofde land mogen binnentrekken. Maar er is nog iets gebeurd in die tussentijd. Want Jozua was zich heel goed bewust van zijn taak die op zijn schouders lag. Straks zullen ze over de Jordaan trekken. En de eerste stad die ze tegen zullen komen in het beloofde land zal de stad Jericho zijn. De poortstad. En die zou als eerste ingenomen moeten worden, willen ze verder kunnen trekken. En daarom heeft hij in het geheim 2 mannen uitgekozen, 2 verspieders... die hij naar Jericho gezonden heeft om de stad Jericho te bekijken en ook het stukje land wat er omheen lag. En dat blijkt uit het begin van Jozua 2. En daarom gaan we het eerste gedeelte van vers 1 lezen en overdenken. Jozua nu, de zoon van Nun, had 2 mannen die heimelijk verspieden zouden gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land van Jericho. Het volk Israël is dus nog steeds aan de oostkant van de Jordaan, in het overjordaanste, om precies te zijn in de buurt van de stad Sittim. En vanaf die plaats heeft Jozua, zonder dat de rest van het volk het wist, 2 mannen bij zich geroepen. En zij krijgen de opdracht om te gaan verspieden. Wanneer heeft Jozua dat nu precies gedaan? De geschiedenis die nu voor ons open ligt in Jozua 2, die moeten we eigenlijk plaatsen midden in de geschiedenis van hoofdstuk 1. Om precies te zijn tussen vers 9 en 10. Voor Jozua in gesprek is gegaan met de ambtlieden, voordat hij die 2,5 stam bij zich geroepen heeft om hen te wijzen op de afspraak die er lag, heeft hij eerst in het verborgen 2 verspieders bij zich geroepen. Deze verspieders, zo kunnen wij uit de 22e vers van Jozua 2 opmaken, zijn 3 dagen weg geweest en toen zijn ze teruggekeerd. En Jozua die heeft gezegd: jullie moeten dat land gaan verspieden. En toen hij ze weggezonden heeft, toen heeft hij daarna pas met de ambtlieden gesproken en met die 2,5 stam. Zij moesten zich klaargemaken voor de reis. Ze zouden in de richting van de Jordaan trekken. En daar aan de oevers van de Jordaan zouden ze nog 3 dagen blijven liggen. En binnen die 3 dagen zouden zij naar de overkant kunnen gaan. Dus wij moeten het boek Jozua niet helemaal chronologisch lezen. Maar af en toe dan wijkt Jozua af van de tijdsvolgorde. Om bepaalde dingen te benadrukken. Een tweede vraag die wij vanavond willen stellen is, waarom heeft Jozua dat nu gedaan? En waarom heeft hij nu 2 verspieders naar Jericho gezonden? Jericho, dat 2 uur lopen aan de overkant van de Jordaan lag, was als een poort, zo zei ik net, van het land Kanaan. En zonder het innemen van deze poortstad zou Jozua de verdere tocht door het beloofde land nooit kunnen ondernemen. En liep het volk ook gevaar als ze zo langs de stad Jericho zouden trekken, dat de inwoners van Jericho dat volk van de achterkant zouden aanvallen. Dus Jozua heeft heel goed aangevoeld, wil ik met succes dat land kunnen innemen in de kracht des Heren, moet allereerst Jericho worden ingenomen. Maar Jozua, luister nou toch eens. Moet je nou echt eerst die stad helemaal gaan bekijken en gaan verspieden? De Heer heeft toch de zekerheid gegeven dat dat beloofde land in jullie bezit zou komen? Het is toch een erfelijke bezitting? De Heer heeft dat land toch klaar liggen? Hij heeft het als het ware gegeven? En de overwinning op dat land en de volkeren van het land ligt toch al vast, Jozua? En de beloften liggen er toch? Waarom dan toch dat verspiedwerk? Sommigen die menen dat dat kleingeloof is geweest bij Jozua. Zou het waar zijn? Ik denk het toch niet. Want Jozua is zelf ook ooit een verspieder geweest, jaren geleden. En hij weet nog heel goed dat het toen een opdracht van de Heere was om dat land te gaan verspieden. Zou Jozua het nu jaren later niet nog een keer mogen doen? En trouwens, als de Heere wat belooft, geeft dat toch werkzaamheden? Want de beloften Gods worden altijd vervuld in de weg der middelen. Nee, het was niet verkeerd van Jozua om die 2 verspieders naar Jericho te zenden. Jozua voelde zijn verantwoordelijkheid. Want al had de Heere de zekerheid van de overwinning gegeven. En dan had hij de belofte gegeven dat ze dat land echt zouden gaan erven. Jozua wist niet in welke weg dat allemaal zou gaan gebeuren. Wat wel op de schouders van Jozua lag, was dit. Jozua, maak u op. Trek over de Jordaan, gij en al dit volk. En daar moest hij het mee doen. En vanuit die roeping, vanuit dat roepingsbesef, zond hij 2 verspieders om de stad te bezien. Jozua treedt hier in de weg der middelen. Om te gaan speuren in welke weg de Heere zijn belofte gaat vervullen. Hij gaat niet leidelijk afwachten, maar hij wordt werkzaam met de opdracht des Heren. Leidelijkheid is zonde, maar met leidzaamheid te werk gaan is vrucht van genade. Hoe ligt dat bij u? Hoe ligt dat bij jou? Verstaan wij onze verantwoordelijkheid? Want als de Heere spreekt door zijn woord, dan mag u niet lijdelijk afwachten. Dan is het uw roeping om werkzaam te zijn met dat woord wat de Heere spreekt, keer op keer. Want de Heere die verheerlijkt zijn genade altijd in de weg der middelen, in de weg der genademiddelen. En dat gaan met name Gods kinderen verstaan. Want het ware geloofsleven is een werkzaam leven. Het ware geloofsleven is een zoekend leven. En een ziel die werkelijk bekommerd is om verlossing, die gaat vindingrijk worden in het zoeken naar mogelijkheden om die verlossing te kunnen ontvangen. die zoekt te midden van zijn drukke dagelijkse bestaan toch altijd weer mogelijkheden om dat woord van God maar te mogen lezen of te beluisteren. Dan zet je een preek op als je aan het strijken bent, want je ziel dorst naar God. Dan staat de radio niet aan in je auto, maar dan klinkt de stem van een dienaar des Heren die het woord verklaart. Want je ziel dorst naar Gods gerechtigheid. En terwijl je druk bezig bent op je werk, zoek je soms een eenzaam plekje en mag je soms zo'n plekje vinden. Om maar opnieuw je knieën te buigen zo midden op de dag. Omdat je loopt met de nood van je ziel. En je maar niet na kan laten te roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Dan ben je soms ook zo blij en dan zoek je soms mogelijkheden om iemand te spreken die genade kent om onderwijs te mogen krijgen. Ja, die zoekt uit in welke weg de Heer zijn genade verheerlijkt. Dat zijn zielen die willen weten hoe de Heer een mensenkind leidt. Dat zijn mensen die willen in de juiste weg zalig worden. Dat zijn mensen die willen weten welke gevaren er op de loer liggen om een mens bij Christus vandaan te houden. Gevaren die er zijn en die een blokkade kunnen vormen om Gods verlossende genade in bezit te mogen krijgen. Ja, waarlijk, de Heilige Geest maakt van Gods kinderen geestelijke verspieders. En die gaan voorzichtig te werk, die gaan nauwkeurig te werk. En die doen bij tijden zulke verrassende ontdekkingen. Dat zien we ook in het leven van deze twee verspieders. Want hoe gaan zij dan te werk? Hoe zullen zij op de juiste wijze de benodigde informatie kunnen krijgen van over de stad en over de inwoners van de stad en datgene wat daar rondom is? Ze besluiten naar de herberg te gaan. En ze vinden de herberg op een van de muren van Jericho. En misschien weet u het nog wel vanuit de Bijbellezingen uit Hebreeën 11. En dat de stad Jericho bestond uit twee muren. Een binnenmuur en een buitenmuur. En dat tussen die twee hoge sterke muren als het ware rondom de stad een plateau was gebouwd. Waar hier en daar kleine huisjes waren gebouwd, met name voor arme mensen. En dat te midden van die kleine huisjes op die muren van de stad Jericho een wat groter huis was gebouwd. Dat functioneerde als een herberg, waarschijnlijk dicht bij de enige stadspoort van de stad. En het leek de verspieders een geschikte plaats om een en ander te weten te komen over de inwoners van de stad. En om vanuit die plaats de andere dag dan maar eens rond te kijken in die stad. Ja, zo hadden ze het samen bedacht. En ongetwijfeld zullen ze dat ook in het gebed de Heere voorgelegd hebben. En of de Heere hun weg voorspoedig wilde maken. Weet u wat hier aan de hand was bij deze twee verspieders? Wat ik lees in Spreuken 16 vers 9. Het hart des mensen overdenkt zijn weg. Dat hebben ze samen gedaan, die twee mannen. Waarvan ik geloof dat ze God vreesden. Ze hebben zo onderweg samen maar eens overdacht en overlegd. Hoe zullen we dat nou toch eens doen als we daar komen? Het hart des mensen overdenkt zijn weg. Maar de Heere stiert hun gang. O ja, die verspieders komen inderdaad het een en het ander te weten daar in die herberg over Jericho en over de inwoners van Jericho. Maar ze doen nog een verrassende ontdekking. In die herberg. Daar ontdekken ze Gods vrije gunst die eeuwig hen bewoog. Daar in die herberg ontdekken ze een mensenkind waarvan ze al gelijk in de gaten hebben, die ligt onder het zegel van Gods verkiezing. Daar in die herberg, daar ontdekken ze de schitteringen van het eeuwig welbehagen. En gemeente, daar heeft de Heer die twee verspieders licht overgegeven. En daarom geloof ik dat deze twee verspieders ook kinderen Gods waren. Jozua heeft niet zomaar twee mannen uitgekozen, maar twee mannen bij wie hij gezien heeft dat ze genade hebben gevonden in de ogen des Heren. En wat blijkt dat uit? dat deze twee mannen opmerkzame oren hebben gekregen en een opmerkzaam hart om de eerste ritselingen van het geestelijke leven te mogen bespeuren. En ze hebben daarbij ook wijsheid van de Heilige Geest gekregen om er op een juiste wijze mee om te gaan, dat ze het mochten verstaan en dat ze juiste woorden mochten spreken. Ja, het was goddelijke leiding dat ze in hun gedachten kregen om juist in die herberg te overnachten en dan de andere dag de stad te gaan verspieden, maar dat was niet meer nodig geweest. Het bezoek aan die herberg gaf hen genoeg informatie. Ja, wat meer is, ze vinden daar het werk Gods in het leven van een grote zondares. Dat is ook een zegen, zeg. Als je als ambtsdrager of als kind des Heren bij anderen de eerste ritselingen van het geestelijke leven mag bespeuren en als soms geheel onverwacht en ongedacht, misschien wel bij iemand waarvan je altijd gedacht hebt, bij hem zal het wel nooit, bij die ook niet. En dat je tot je verrassing bij die en gene mag bespeuren dat de Heer wel gaat werken. En dat er soms maar een paar woorden nodig zijn om daar iets van te merken. Al zegt de ander het dan misschien met andere woorden dan je zelf gezegd zou hebben. Al wordt dan misschien niet direct de talen Kanaans gebruikt. Maar als je goed mag leren luisteren door het werk van Gods geest, dan zul je toch altijd het ware geestelijke leven proeven. En dat is een wonder. Wat groot als de Heilige Geest die eerste ritselingen bij een ander doet verstaan. En dat je daarbij ook nog eens juiste woorden mag krijgen om tot die persoon te spreken. Dat vond plaats in die herberg. Daar op die muren van Jericho hadden die verspieders niet kunnen denken, hoor. Want Gods werk is altijd een verrassend werk. Maar bij wie hebben ze nou eigenlijk die ritselingen van het geestelijke leven bespeurd? Wie woonde daar nu eigenlijk in die herberg op de muren van Jericho? We gaan vers 1 verder lezen. 1b. Zij dan gingen en kwamen te huizen van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. De eigenares van deze herberg, de waardin, en dat is dus een zekere Rahab. Wij komen haar naam in het Oude Testament hier tegen, in het Hebreeuws dus, maar ook in het Nieuwe Testament in het Grieks. Haar Hebreeuwse naam betekent wijd. En haar Griekse naam betekent ruim, je zou kunnen zeggen zonder grenzen. En dat is nou precies hoe haar leven altijd is geweest. Ze heeft zonder grenzen gezondigd. Daarbij wordt ze ook nog een hoer genoemd, waarbij haar boezemzonde, haar hoofdzonde mee openbaar komen. Zij was een prostituee die werkzaam was in haar eigen herberg, kwam meer voor in het Oude Oosten. Zo heb ik destijds ook vanuit Hebreeën 11 gezegd, dat waardinnen zich haar eigen lichaam gaven aan wellustige reizigers om hun seksuele lusten te kunnen bevredigen en zo op die manier ook wat extra geld te kunnen verdienen. Zo heeft Rahab jaren geleefd in Jericho. In die stad was ze opgevoed. En wie woonde er in die stad? Daar woonden Kanaanieten. Daar woonden de Amorieten, nakomelingen van Cham, de zoon van Noach, over wiens nageslacht het geslacht van Kanaan een vloek lag. Rahab was een vloekwaardige. En als we Hebreeën 11 vers 30 erbij nemen, dan kunnen we daar nog een woord lezen wat iets zegt over de inwoners van Jericho, als ook over Rahab zelf. Daar wordt het woordje ongehoorzame gebruikt. Dat was Rahab de hoer dus ook. Ongehoorzaam. Zij was een zondares die voortleefde op de brede weg. op reis naar de eeuwigheid zonder God, zonder Christus. Rahab was een vrouw die van nature ten dode opgeschreven was, verloren, diep verloren in schuld en ze wist het niet. En wat ze ook niet wist is dat ze samen met de inwoners van Jericho lag onder het oordeel. Want God had besloten deze stad te laten vallen. Waarom zou dit nu allemaal in Gods woord staan, lieve reizigers naar de eeuwigheid? Waarom vinden wij al deze aspecten van Rahab de hoer beschreven? Wel, dat heeft deze reden. Om u, jou en mij een spiegel voor te houden. En voordat ik daar verder op inga, leg ik de vraag aan uw hart en jouw hart. Durf je in die spiegel te kijken? Heb je jezelf ervoor over in die spiegel te kijken? Is het te veel gezegd dat we hier in de kerk zitten als een groep ongehoorzamen van nature? Is het te veel gezegd dat wij hier, al zitten we hier rechtzinnig en netjes in de kerk, van nature onder het oordeel liggen? Is het te veel gezegd, lieve gemeente, dat we geestelijke hoeren zijn? Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt de Heere. Dat is wat. En daar mag je niet tegenspreken. Als God het zegt. Want hoeveel keer komen wij in Gods woord tegen dat de Heere het volk Israël, het verbondsvolk nota bene, een afhoererend volk noemt? Of bent u dat niet? Zitten hier geen afhoereerders? Dan kent u uzelf niet. Maar als je enige ontdekkende genade hebt gekregen, ga je buigen in het stof naast Rahab. Jesaja heeft het heel scherp tegen het verbondsvolk Israël moeten zeggen. Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Waarom een hoer? Dat is een vrouw die haar eigen man niet meer heeft. Dat is een vrouw die het met andere mannen houdt. Dat is een vrouw die haar liefde aan andere mannen geeft. En nu was de Heere, de schepper van ons, als onze man. Maar in het paradijs hebben wij geestelijke hoererij bedreven. En dat is een zeer scherp woord. Dat is een zeer vernederend woord. Want door onze diepe val in het paradijs, hoereren wij met de zonde. Hoereren wij met de wereld. Hoereren wij met de duivel. Maar niet minder met onze vrome godsdienst, met een wettisch leven en met vrome woorden. Maar echt gemeend, ik zeg het in liefde, alles waarmee je het meedenkt te kunnen redden buiten Christus, is geestelijke hoererij. Want u kunt alleen voor God bestaan als u getrouwd bent met de bloedbruidegom van de kerk. En als dat niet zo is, dan is Psalm 73 nog steeds actueel in uw leven. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. En nou hoop ik zo van harte dat hier een volk aanwezig is
die buigen mag onder deze scherpe prediking. En dat hier een volk is dat ziet in die spiegel en met een verbroken en verslagen hart niet meer boven Rahab staat, maar met Rahab in het stof terechtkomt. En die vanuit de nood van het leven gaat roepen, o God, kan dat nog anders worden? Zou ik nog verlost kunnen worden van mijn vuile hoererij? Heere, dat ik, zou er voor mij, geestelijke hoer, nog genade kunnen zijn? O, dan mag ik u vanavond verkondigen dat dat mogelijk is. Want Rahab, die weliswaar een hoer was, is hier in onze tekst geen hoer meer. Er is een breuk gekomen met haar zondige, bandeloze leven. Waarom? Voordat de verspieders in Jericho kwamen, is God gekomen en heeft haar hart geopend en is gaan werken in haar ziel. En daar zijn die verspieders achtergekomen. Hoe dan? We kunnen het vinden in vers 2 tot en met 7. Vers 2 tot en met 7. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende, breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. En wat er dan verder volgt tot het 7e vers. Dat bezoek van die twee verspiedersgemeenten, dat is niet verborgen gebleven. Ze zijn blijkbaar gesignaleerd. En de koning van de stad komt het ook te weten. En hij neemt direct zijn maatregelen. Hij stuurt een aantal agenten naar het huis, naar de herberg van Rahab, om die spionnen gevangen te nemen. Hoe reageert Rahab als de agenten daar bij haar deur naar binnen komen? Nou, ze ontkent niet dat er mannen op bezoek zijn geweest. Maar ze zegt erbij dat die mannen weer vertrokken waren. Klopt dat? Spreekt Rahab de waarheid? Nee. Want die mannen zijn helemaal niet vertrokken. Die zijn niet bij nacht door de poort gegaan, vlak voordat de poort werd gesloten. Maar Rahab heeft ze een schuilplaats gegeven op het platte dak van haar huis. Blijkbaar had zij gehoord dat de koning wist van die twee verspieders. Dat zal waarschijnlijk als een lopend vuurtje door die stad gegaan zijn en in zo'n herberg waar iedereen binnenkomt en uitgaat. Daar heeft ze natuurlijk vernomen dat de koning agenten stuurt naar de herberg om die twee mannen gevangen te nemen. En toen heeft ze snel die mannen boven op het dak gebracht. Verstopt onder een hoop vlas. Dat is een soort wol waar kleding van gemaakt wordt. Wat drogen moest in de brandende zon. Dat deden ze dikwijls op het platte dak. Nou, daar lag nogal wat. En daaronder heeft Rahab die twee mannen verstopt. Ja, daar zaten ze. En toch zei Rahab, ze zijn weggegaan. En toen ze dat gezegd had, adviseerde ze de agenten om snel achter hen aan te gaan, zodat ze misschien nog in zouden kunnen halen. En wonderlijk, die agenten die geloven Rahab en ze draaien om en ze gaan de stad uit en ze gaan daadwerkelijk zoeken. Hoe moeten we dit nu bezien? Dat Rahab onwaarheid spreekt. Terwijl we zo dadelijk gaan horen dat de Heer al bezig is in haar ziel. Laten we voor alle dingen zeggen dat hier, ook al kunnen we dat met ons menselijke verstand niet begrijpen, Gods voorzienigheid schittert. Die verspieders mochten nog niet weg. Er moest nog een gesprek plaatsvinden tussen de verspieders en Rahab. En daarom is het allereerst een bewijs van Gods bescherming dat die agenten weggegaan zijn en werkelijk op zoek zijn gegaan in de omgeving naar de verspieders. Maar hoe zit het dan met die onwaarheid die Rahab sprak? Want één ding is duidelijk, zo zei ik net, dit was een levend gemaakte zondares, op dit moment. De Heer is gaan werken in dat leven. En we zullen zo dadelijk wel gaan horen dat zij zichzelf heeft leren kennen in het licht van Gods deugden als een zondares. Die tegen God gezondigd heeft. En wat gebeurt er nou als je ontdekkende genade krijgt en je leert jezelf zien als zondaar voor God. En de Heer die gaat zijn liefde uitstorten in je hart. Dan word je toch bang om te zondigen. Dat is ook zo'n kenmerk van het eerste tere leven. Dan wil je niet meer zondigen, dan ken je zo'n teerafhankelijk leven, dat ze vroeger wel eens zeiden, je durft zonder de Heer niet eens over een strootje te stappen. Zo teer kan het liggen. En dan toch onwaarheid zeggen. Kan dat? En als ik dan nog een keertje naar Hebreeën 11 vers 30 gaat luisteren, en ik hoor daar Paulus zeggen, dat Rachab die verspieders door het geloof in vrede ontvangen heeft. Ja, als ik daar de brief van Jacobus ook nog eens bijleg, waar staat en desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Dus dat deze daad van haar om ze binnen te laten, te verstoppen, met hen te spreken en weer te doen vluchten, dat dat nou vruchten zijn, dat ze aan Gods kant al rechtvaardig was. En dan toch die leugen? Hoe moeten we dat toch beoordelen? Ja, daar wordt heel verschillend over gedacht. En laten we voor alle dingen niet aan de zonden tornen, gemeente. Want zonde is zonde. Maar laten we tegelijkertijd deze Rachab niet zwaar vallen. Stelt u eens voor dat u daar zou staan. Met dat beginnende geestelijke leven. Maar tegelijkertijd nog zo onkundig. Er niet bij opgevoed. Altijd in een heidens omgeving geleefd. Het was geen Jodin. Het was een heidin. Maar die van God gehoord heeft, die liefde tot die God gekregen heeft, die liefde tot dat volk gekregen heeft. En dan staat ze oog in oog met die agenten voor een dilemma. Voor een groot, zwaar dilemma. Nee, ze wil niet zondigen, natuurlijk niet. Maar die kinderen Gods overgeven in de handen van de vijand, kon ze dat dan? Die mannen waarbij ze gelijk al zo'n liefdesbetrekking heeft gevoeld, die ze in vrede ontvangen heeft, die ze een schuilplaats gegeven heeft, die ze als het ware verzekerde, ik zal voor jullie veiligheid instaan. O, zou ze die mannen, van wie ze geloven mocht dat ze bij dat gelukkige volk van God behoorden, overgeven aan de vijand? Zou ze die mannen, aan wie ze straks haar zielennood bekend wil maken, dan overgeven aan de dood? Nee, dat kan Rachab niet. En daarom zegt ze het toch, en het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn, en het was wel gewaagd hoor. Want stel je nou toch eens voor, gemeente, dat die agenten hadden gezegd, en toch doen we huiszoeking. Hadden ze ze zeker gevonden op het dak. En hoe had Rachab daaruit kunnen komen? Daar was Rachab openbaar gekomen als een inwoonster van Jericho die met de vijand heult. Dus met deze woorden legt ze ook haar leven in de waagschaal. Al spreekt ze weliswaar geen woorden die waar zijn, maar ze zegt het niet uit zelfbehoud, maar uit met het oog op het behoud van de verspieders, van dat volk van God dat ze zo hoog heeft staan. Ze ziet die twee mannen als dienaren van de Allerhoogste God. O, laten wij dan haar advocaten maar niet zijn, zo schrijft dominee de Butter in zijn verklaring over Jozua. En dan zegt hij zo mooi, want ze heeft een veel betere advocaat in de Heer Jezus Christus. Maar toch staat dit niet voor niets in de Bijbel, gemeente. Het staat er wel ter waarschuwing. Maar niet om ruimte te geven aan een leugentje om bestwil. verre van dat. Want in zondegraad is de leugen hier bij Rahab niet gelijk aan als wij dat gedaan zouden hebben met alles wat wij weten. Wij weten veel meer van Gods woorden, van de Heer en zijn dienst, dan Rahab wist. En daarom liegen om eigen behoud is nooit goed. Absoluut niet. Maar soms kan het niet anders. Vanwege het behoud van een ander. Zo lag het bij Rahab. En al is het dan waar dat het in Gods ogen overtreding was van het 9e gebod. Nochtans, en nu spreek ik bij God vandaan hoor. Zag de Heer het niet meer. Want Rahab lag van Gods kant onder de gerechtigheid van Christus. Ze was immers levend gemaakt met Christus. En dat blijkt zo duidelijk uit het gesprek dat zij gevoerd heeft met de verspieders, dat we nu verder willen lezen in de versen 8 tot en met 13. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak, en zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat ulieden verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners dezes lands voor ulieder aangezicht versmolten zijn, en wat er dan verder volgt tot vers 13. Ja, nadat die agenten met haast vertrokken zijn uit de herberg, haast Rahab zich naar het platte dak, waar die twee verspieders nog steeds verborgen liggen onder dat vlas. Nee, ze mogen hier niet blijven overnachten, dat voelt Rahab wel. Ze zullen ook zo snel mogelijk terug moeten komen, want als die agenten terugkomen en ze gaan alsnog huiszoeking doen. En daarom, ze moeten zo snel mogelijk weg, maar voordat Rahab hen via het venster aan de andere kant van de muur zal laten vluchten, wil ze eerst met hen spreken. Zij gaat deze twee mannen, die zij in vrede ontvangen heeft, haar hart uitstorten. Ja, dat had ze. Die mannen in vrede ontvangen. Wat wil dat zeggen? Rahab, zo zullen we gaan horen, had het volk Israël, van het volk Israël gehoord. En ze had boven alles van die God van Israël gehoord. En dat heeft wat gedaan in haar ziel voordat die verspieders bij haar in de herberg kwamen. Dat woord, dat gerucht van die God en van dat volk van die God, dat was in de oren van Rahab gekomen. En dat is wel te begrijpen als je daar in zo'n herberg bent en de reizigers komen daar in en uit, je hoort daar veel. En ik geloof dat door middel van die herberg zij gehoord heeft van God en van dat volk. En toen ze dat woord hoorde, ging ze het geloven. Dat is een wonder. Nee, dat had die vrouw niet van zichzelf. Want die vrouw lag met alle mensen die uit Adam zijn voortgekomen in zonde ontvangen. En ook zo is ze geboren, ze lag verloren in schuld. Ook Rahab lag van nature in een ontzaglijke diepe doodstaat. En ze had geen geloof om te geloven. Sterker nog, als de Heer niet had ingegrepen, was ze een vijand gebleven van God en zijn volk en vrije genade. Maar waar genade valt, valt ze zo eeuwig vrij. En de Heer heeft haar hart geopend, zodat deze vrouw acht ging slaan op datgene wat tot haar gekomen was. En op een verborgen wijze, dat kon die vrouw natuurlijk ook allemaal niet verklaren, was de Heilige Geest in haar ziel bezig. En wat deden die woorden nou, die ze hoorden over die God en over dat volk? Dat wekte in haar ziel een hoogachting voor de Heer. Maar ook een hoogachting voor dat volk. En toen Rahab op die wonderlijke dag die twee verspieders in haar herberg zag komen, heeft ze direct gezien dat het Israëlieten waren. Ze heeft de mannen met vrede ontvangen. Nee, dat waren geen vijanden meer voor haar. Wel voor de rest van Jericho. Maar voor haar niet meer. Zij voelde zich een vreemde in Jericho. Wat jaar eigen was, is vreemd geworden. En wat altijd vreemd voor haar geworden is, is eigen geworden. En dan komen de twee van dat volk binnen. Bij haar. Oh, dat moet al een wonder voor haar geweest zijn. Eindelijk is mensen van het volk te kunnen spreken. Weet u, toen die twee mannen binnenkwamen, toen kon Rahab al zingen, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam, ootmoeder, vrezen. Al hoorden ze zelf niet bij dat gelukkige volk. En al kon ze niet zeggen dat die God van dat volk haar God was, maar de begeerte was in haar ziel gewerkt om bij dat volk te mogen horen, ja, om die God van dat volk te mogen kennen. Maar ach, met dat gehoorde en wat ze mocht geloven, bleef ze buitenstaander. Nochtans moet het een verrassing geweest zijn voor deze vrouw en een verwondering gegeven hebben in haar hart toen ze daar plotseling twee van Gods kinderen binnenkreeg. Ken je dat? Heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat je dacht dat je helemaal alleen was? En dat je met degene met wie je altijd eigen was, vreemd geworden was. En dat de Heer voor het eerst je in aanraking bracht met een kind des Heren. Zodat de Heer ook die vrees wat ging wegnemen om je hart eens uit te mogen storten wat je eerst helemaal nog niet hebt durven doen. En dat je zo iemand mag ontmoeten met vrede. Als een vriend en metgezel, al voel je jezelf een buitenstaande, maar toch, je krijgt zo'n betrekking op die God en op dat volk van die God. En daarom zegt de schrift het terecht. Rahab heeft ze met vrede ontvangen. Dat was in beginsel al een geloofsdaad, al kon ze het er zelf niet voor houden. Hoe komt dat toch? En dat ze zo'n liefde tot die God en dat volk gekregen had. Nou, de Heer was in haar ziel gaan werken. Het was net als met Lydia in het Nieuwe Testament. Dat gehoorde woord is in haar geopende hart binnengedrongen. En toen kwamen de vruchten van bekering openbaar. Toen kwamen de vruchten van het geloof openbaar. Ze ging breken met haar zondige leven. En ze ging dat woord over die God geloven. Zo staat het er toch, in vers 10, we hebben gehoord en het geloof is uit het gehoor. De Heer heeft dat willen zegenen. En wat hoorden ze dan? Wat ging zij nou geloven? Nou ga eens terug, kindersheren, naar het begin van je eigen leven. Begin van het geestelijke leven. Toen je je wat bewust werd van het genadewerk des Heren in je leven, wat begon je als eerste te geloven? Dat er een God is. Toch? En dat je met die God van doen krijgt. En je gaat verstaan hoe de Heren zich aan je openbaart door het woord. Want hoe krijg je nou kennis van God? Hoe doet de Heilige Geest dat nou in je leven? Nou, gemeente, dan laat hij iets kennen van de deugden van God. En het kan heel onderscheiden zijn in het leven van Gods kinderen. Dan kan er een kind des Heren zijn die sterk met de goede tierenheid des Heren in aanrekking komt. Maar er kunnen ook kinderen Gods zijn die in beginsel meer met de heiligheid van God van doen krijgen. Maar één ding wordt duidelijk, ze gaan God kennen in één of meerdere deugden. Om tegenover die deugden van God, waar ze ontzaglijke grote eerbied en liefde tot krijgen, zichzelf leren zien als een arme zondaar. En wat heeft Rahab dan van God gehoord? Welke deugden van God zijn als het ware naar binnen gekomen bij Rahab? Allereerst dat die God van Israël een enorme almachtige God is. Ze heeft gehoord dat er een pad door de Schelfzee gekomen is. Dat was al 40 jaar geleden. Maar ze weet het nog. Ze heeft het gehoord. Welke God kan dat doen om zo'n groot machtig volk door zo'n pad aan de overkant van de Rode Zee te brengen? Dan moet die God toch wel een almachtige God zijn. Wil hij dat kunnen doen? Nee, dat kunnen de goden van Jericho niet. Heeft ze nog nooit van gehoord. Maar nu heeft ze iets gehoord van een God die almachtig is. En ze geloofde het. Maar ze kreeg ook te horen dat deze God een rechtvaardig God is. En dat heeft ze ontdekt in de daden die God deed ten opzichte van de vijanden van het volk van God. Ze heeft gehoord hoe die God de Amorieten verslagen heeft. Ze kreeg te geloven dat God geen gemeenschap kan hebben met afgodendienaars. Dat God geen gemeenschap kan hebben met godslasteraars. En dat hij zich in zijn rechtvaardigheid moet openbaren om zulke zonden te straffen. O, zij kreeg te geloven dat God een rechtvaardig God is die afgodische volkeren en godslasterende volken moet uitroeien. En ze heeft gehoord, dat heeft hij met de Amorieten gedaan en toen verschrikte ze. Toen versmolt haar hart, want ook in Jericho wonen Amorieten. Daar was zij er ook een van. En ze kon niet anders geloven, ook wij zullen door die rechtvaardige God uitgeroeid worden. Maar ze heeft nog wat gehoord. Want al is die God dan rechtvaardig geweest over die Amorieten, als ze hoorde wie die God voor dat volk was, ach, dan kon ze dat niet begrijpen. En ik geloof dat dat een jaloersheid wekt in haar ziel. Ze heeft gehoord van de ontfermende liefde van die God over dat volk Israël. Dat hij ze ondanks alles door die woestijn geleid heeft, gebracht heeft aan de grenzen van het beloofde land. En dat dat land vloeiende van melk en honing, dat de Heere dat in liefderijke ontferming aan dat volk geschonken heeft. O, wat ging die liefde uit tot dat volk. Zij stond er buiten. Jawel, maar het maakt haar wel jaloers. Kon ze ook maar bij dat volk behoren. Kon ze ook maar onder dat rechtvaardige oordeel vandaan verlost worden. En wat zou het een wonder zijn als ze ook een plekje mocht krijgen onder dat volk. Maar dat kon natuurlijk niet. Ze was een heidin. Zij kreeg dus door het gehoorde woord, wat ze ging geloven, kennis van God. Ze kreeg bevindelijke godskennis bij aanvang. O, ze moest nog heel veel leren, maar de Heere begint altijd ergens. En tegenover datgene wat ze van die God leerde kennen en geloven, stond zij als heidin met heel haar verzondigde leven, als een ongehoorzame, als een ongelovige, als een zondares, een ellendige, een uitlandige, een buitenstaander. Zij leerde zien dat er tussen die almachtige, rechtvaardige en tegelijkertijd ontfermende God en haar vuile hoer een oneindige afstand was. Die ze vanuit zichzelf nooit, nooit kon overbruggen. En als ze zag op die deugden van God, met name de deugd van zijn rechtvaardigheid, dan voelde ze, ik kan voor die God niet bestaan. Er was een verschrikking over haar gekomen. Haar ziel raakte geschokt. Ze geraakte bevreesd. En niet alleen zij, maar ook de andere inwoners van de stad kenden in zekere zin een verschrikking. Weet u wat daar gebeurde in Jericho? Want niet alleen Rahab had blijkbaar deze woorden gehoord, maar ook de andere inwoners van de stad. De schrik des Heren kwam over Jericho. Er staat zelfs dat de stad versmolt, zwak werd, wegkwijnde. Ze verloor haar moed bij het horen van die krachtige, rechtvaardige daden van die God. En toch, als je heel goed naar de schrift luistert en goed hebt meegelezen, komt er toch een onderscheid openbaar tussen Rahab en het overgrote deel van de inwoners van Jericho. Het merendeel dat straks ook zal omkomen, was de verschrikking een kneep in het geweten, maar niet zaligmakend van aard. Bij Rahab lag dat anders. Rahab verstond de dichter, verzoende zware schuld, die ons met schrik vervult. Maar ook dit. En al durfde ze het niet hardop te zeggen. En al was het schuchter. Maar ik geloof dat het in haar hart opgeweld is. Bewijs me eens genade. Verstaat u dat? Oh, er kunnen overtuigingen zijn die nooit leiden tot het overbuigen. Dat zijn overtuigingen in je geweten. Overtuigingen in je hart die nooit leiden tot de noodzaak van verlossing. Dat zijn verschrikkingen die wel een poosje kunnen voortduren, maar na verloop van tijd overgaan. Dat zijn verschrikkingen die nooit leiden tot de vraag uit de diepten van de ellende: wat moet ik doen om zalig te worden? Kijk, zo lag het bij al die inwoners van Jericho. Vandaar dat Rahab met name in vers 9 tot 11 elke keer in de wijvorm spreekt. Maar vanaf het 12e vers wordt ze persoonlijk. Dan gaat ze over in de ikvorm. Dan komt er een onderscheid openbaren tussen de verschrikking, de versmelting van haar eigen ziel en het overgrote deel van Jericho. Hoe ligt dat nu bij u? Kent u ook de eerste vruchten van de wedergeboorte? Heb je ook een diep ontzag gekregen voor de Heere? Zijn de deugden van God gaan spreken in je leven? Dorst je ziel naar God? Is er ook liefde gekomen tot de Heere en tot zijn volk? En moet je het ondervinden? Al dorst je ziel naar God, nochtans is er een grote afstand tussen God en mijn ziel. Dan ben je als Rahab. Er is een betrekking op die God gekomen. Er is een betrekking op dat volk van God gekomen. Maar zelf ben je een buitenstaander. Zelf ben je een ongehoorzame. En u ervaart niet dat God met je is. Je ziet je zonde. Je ziet het oordeel. Je wordt bevreesd. Je ziel wordt verschrikt. Er blijft geen moed meer in je over. Hoe moet dat ooit goed komen? O ja, dat volk van God is een gelukkig volk. En je zou er wel bij willen horen. Maar het kan niet. Je bent een inwoner van Jericho. Je bent een zondaar, zondares. Ligt het zo in je leven? Mag ik eens vragen, is daar nou wat bijgekomen? Is er nou vanuit die nood, vanuit die verschrikking, vanuit die moedeloosheid, een begeerte gekomen naar verlossing? Zoals professor Wisse dat zo mooi beschrijft in het boekje De Drievoudige Ambt van Christus, in het leven van de gelovigen. Dat er een moment in je leven gaat aanbreken. Dat je een verlossingsbekommernis gaat krijgen. Dat heeft Rahab geleerd. Vanuit de diepten van haar ellende, vanuit haar verschrikking, ging ze uitzien naar verlossing. dat zij verschrikt werd, dat haar ziel versmold werd en dat alle hoop aan haar kant ontviel, was voor haar tot zaligheid van de ziel. Daar ging het heen. En waar zijn de zaligmakende overtuigingen aan te herkennen, gemeente? Dan kom ik bij die overbekende vraag uit de catechismus. En ik hoop dat je die vraag bevindelijk mag kennen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel, ja heren, ja heren, de tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. Ik doe er niets meer van af, heren. Uw doen is rein. Uw vonnis gand rechtvaardig. Als ik straks met Jericho om moet komen. Maar is er nog enig middel? Is er nou nog een middel waardoor wij deze straf kunnen ontgaan? En dat niet alleen, maar boven alles. Om wederom tot genade te komen. Om die God tot je deel te mogen hebben. Om bij dat volk te mogen behoren. Wat had Rachab dus ontdekt? Dat die God van Israël, die weliswaar rechtvaardig is, toch een God is die zondaren redden wil. En dat gaf haar een uitzien naar verlossing. O, ze zegt het, ze begeert dat haar ziel gered wordt van de dood. Weliswaar verdiend, nochtans wil ze dat haar ziel gered wordt. Waarom? Niet omdat ze benauwd is in de allereerste plaats vanwege de ondergang van Jericho. Maar in de eerste plaats begeert ze gered te worden van de dood. Omdat ze zo'n betrekking op die God gekregen heeft. En dat ze niets liever wil dan die God in haar rechte weg te leren kennen. Maar ach, hoe zal dat nou kunnen? En wat blijkt dan? Dat ze niet alleen loopt met de nood van haar eigen ziel, en daar heb je weer een vrucht van de wedergeboorte, maar dat ook de zielen van haar ouders en van haar broers en zusters en hun gezinnen gaan wegen. Want ze gaat aan de verspieders vragen, als nou straks Jericho om zal komen, mag ik dan behouden worden? Maar ook mijn ouders en mijn ganse familie. Is dat geloof ook in uw ziel geboren? Kreeg je ook te geloven dat er bij de Heere verlossing te verkrijgen is? O, wie zaligmakende ontdekkingen krijgt, die raakt bekommerd. Wat is nou een bekommerde? Weet u wat een echte bekommerde ziel is? Die is bekommerd om Christus. Want zonder kennis, wat niet leidt tot Christus, kan overgaan. Maar zonder kennis, wat een mens drijft naar Christus, dat is zaligmakende zonder kennis. Dan raak je verlegen om verlossing. Want het einde van de wet is Christus, zegt Gods woord. Kijk, en daar werd Rachab in onderwezen. En wat heeft ze toen gevraagd? Toen die verspieders haar de belofte gaven dat ze voor haar behoud zouden zorgen. Kan ik niet een teken krijgen? Een teken waaraan ik zeker kan weten dat de Heere mij zal verlossen. En ze kreeg het. Het scharlakenkoord, wat ze aan de buitenkant van haar huisje uit het venster moest hangen. De volgende keer zullen we horen wat dat allemaal betekent. En toen zijn de verspieders weggegaan en Rachab bleef achter. Met de belofte dat ze behouden zal worden. Was ze toen al? Nee. Maar ze had wel een teken gekregen van de verspieders, dat de Heere zal waarmaken wat hij heeft beloofd. En wat denkt u, gemeente? Zou ze niet dikwijls bij dat scharlakenkoord hebben gestaan? En zou ze daar niet met een oprecht adventsverlangen, misschien wel met het koord in haar handen, gezucht hebben? Niet ziende op de omstandigheden waarin ze verkeerde, in de stad Jericho, maar ziende op die God van Israël, zien op de belofte, zien op dat scharlakenkoord. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Amen.
Is uw ontfermende genade toch wonderlijk, dat uw liefde uitgaat naar mensen die het zo verzondigd hebben, mensen die wij er niet bij zouden rekenen, mensen waar wij met een boog omheen zouden lopen, wellicht, maar u niet. U hebt Rahab lief gehad, met een eeuwige liefde, en daarom hebt u haar getrokken, met koorden van goede tierenheid. Wat een wonder, Heere, dat het nog hoop en moed mag geven voor deze of geen in ons midden. Heere, uw genade is zo wonderlijk. En waar uw genade valt, daar valt er zo eeuwig vrij. En Heere, geef dat we bij dat ware adventsvolk mogen behoren, die niet verder kunnen komen. Nu dan, wat verwacht ik, o Heere, mijn hopen staat op u alleen. En Heere, dan zult u die stille hopen toch niet beschamen. En op uw tijd en op uw wijze zal het waar worden. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Ja, u lieden daarentegen, die de Heere vreest, zal de zonde gerechtigheid opgaan. Er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. Wilt u zo het woord van deze avond zegenen, brengt u ons veilig thuis en leidt ons heen naar aanstaande zondag, om uw woord weer te mogen horen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 22, het 15e vers. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. 22, vers 15. Vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.